willen met elkaar lezen Colossenzen 1 vanaf vers 9. We eerst met elkaar zingen op Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid en leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heere, ik blijf u al de dag verwachten. Psalm 25, vers 2. Lees uit Colossenzen 1, vanaf vers 9. Colossenzen 1, vanaf vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden, en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid, met blijdschap. Dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven, der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke is het beeld des onzienlijke Gods, de eerstgeborene alle creatuur, want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest, dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij, door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed, zijns kruises door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend. In het lichaam zijn vleesjes door de dood, opdat hij u zou heiligen en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen, indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies, dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben, die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u, en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor zijn lichaam het welk is de gemeente, welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling Gods, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, die nu geopenbaard is aan de heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, de welke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Tot zover. Zullen we samen bidden. Heere Allerhoogste en Eeuwig Goed, u die alle dingen ziet en alle dingen weet, Heere, soms is dat een verschrikking. Dat u alles ziet en alles weet, Heere, en dat u van ver onze gedachten kent, soms is dat beangstigend, Heere, want dan hebt u het gezien, wat we gedaan hebben, en wat we gezegd hebben en wat we gedacht hebben, Heere. En soms is dat heel benauwend, maar soms is het ook een troost, dat u het wel weet en dat u het wel ziet. Dat uw oog is gevestigd op uw kinderen en dat u weet wat maaksel ze zijn. Gedachtig zijnde dat zij stof zijn, dat u weet dat zij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen. Soms is het een troost dat u weet dat wij het niet meer weten. En soms is het een troost, Heere, dat u alles kan als wij het niet meer kunnen. En daarom, Heere, zijn onze ogen ook vanavond op u gericht, om hulp en gunst alleen van u te vragen. Heere, ontferm u toch over ons. Geef uw kracht in onze zwakheid. Geef de rust en de vrede in hoofd en hart. Geef de opening van uw woorden, Heere, en geef dat we vanavond uw koninkrijk mogen dienen, dat het vanavond mag worden uitgebreid en dat Satans rijk mag worden verstoord. Heere, neem dan alles weg wat hinderen kan. Onze wankelende schreden, ons bang gemoed, Heere. Wees u er zelf vanavond bij. Kom vanavond toch in het gezichtsveld van het geloofsoog, Heere, voor het eerst of weer opnieuw, dat we vanavond hem mogen zien, die gans begeerlijk is, opdat onze ziel zich weer in u verblij. Heere, gedenk aan de hordes, u weet hoe ze opgekomen zijn. U kent hun leven, u kent hun worstelingen, u kent hun last. Dat u vanavond als die grote zielendokter, o Heere Jezus, de rijen doorgaan en wilt u eens uitdelen vanavond wat nodig is. En soms moet er iets afgenomen worden. om het eerste weg te nemen om het tweede daar te stellen. En soms moet een arme ziel vertroost worden en soms moet een hoofd uit het stof worden opgeheven om uw gunst te aanschouwen. Soms, o Heer, hebben we nodig dat u ons aanziet zoals u Petrus aanzag, opdat we bitterlijk wenende voor u in het stof zouden komen. U weet wel wat we nodig hebben. Ontferm u dan over ons, Heer, wij arme zondaar, maar u, rijke zaligmaker. Mag dat contrast vanavond eens zo heerlijk bij elkaar passeren. Lege vaten en een volle God. Heere, vervul ons dan toch met uzelf voor het eerst. Of weer bij vernieuwing. Mogen we vanavond ons hoofd eens leggen. Ons moederhoofd op uw woord. Wat of schoon wij alles missen. Door eigen klank en hart en zinnen kan strelen, Heere, ach. Ach, wat hebben we nevens u omhoog? Wat zou ons hart buiten u toch kunnen lusten? Er is niets waar we heen kunnen vluchten, Heere, er is niets waarin we kunnen rusten dan alleen in u, in uw schoot. O, open die dan voor ons, die schoot waar u uw eigen zoon uit hebt gestoten. Om als borg en als zaligmaker te leiden. Om die schoot te openen, om daar ruimte in te maken. Voor verloren, doch verkoren zondaren, Heer. Ach, geef ons daar eens een plaats in. Om te rusten en te luisteren naar die rommelende ingewanden van barmhartigheid. Om uw hart eens te mogen horen kloppen. In gunst en in genade. Doe het toch. Om Jezus wil alleen. Amen. We willen vanavond verder gaan met de behandeling van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 14. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, en daarvan artikel 14. En dan deze woorden. Gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn werk. Der genade door de prediking des evangelies in ons te beginnen, al zo bewaard, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mits schades door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der heilige sacramenten. We hebben met elkaar een hele lezing mogen wijden aan die twee woordjes, of die drie woordjes moet ik zeggen, dit zijn werk. Wat een troost was dat, niet waar? Dat het volle licht mocht vallen op dat het Gods werk is. God die het in ons begint. En God die het in ons voortzet. En God die instaat voor de volharding. En God die instaat voor de voleindiging. Dat datgene wat hij ooit begon, wat zijn hand begon, dat hij dat niet zal laten varen, dat hij het zal voleindigen tot de dag van Jezus Christus. En toen hebben we nagedacht met elkaar over de middelen die de Heere gebruikt om datgene wat hij begonnen is ook te voleindigen. We hebben stilgestaan bij het woord, dat de Heere het woord gebruikt als middel om die volharding der heiligen om dat te volbrengen. We hebben de vorige keer nagedacht en het begin daarmee gemaakt hoe de Heere het gebruik van de sacramenten daarvoor hanteert. We hebben gehoord hoe wij als mensen zinnelijke mensen zijn. Wij zijn geschapen met zintuigen. En die zintuigen die hebben wij nodig om de werkelijkheid tot ons te kunnen nemen. En wij willen iets horen, wij willen iets zien, wij willen iets tasten, wij willen iets ruiken. Wij hebben die zintuigen nodig om die werkelijkheid om ons heen, om die te toetsen. En wij zijn wel gewoon om te zeggen, hè, als iemand zegt, ik heb dat of dat eens gezien, dan zeg je, ik wil dat eerst wel eens zien en dan wil ik het ook wel geloven. En als iemand zegt, hè, dat hij bijvoorbeeld heel veel van je houdt, dan heb je niet alleen dat horen van die woorden nodig, maar dan heb je het ook nodig om die liefdesuiting ook in het zicht te krijgen. Hoe blijkt dat dan in de daden? En zelfs om dat misschien te mogen tasten, om daar iets van te mogen ondervinden. Zo zijn wij geschapen. En toen heeft die goede God, die milde zegenader die je van eeuwigheid gezien, dat die uitverkoren kerk in de tijd het nodig zou hebben om niet alleen het woord te ontvangen, hoewel het sola scriptura is, hè, alleen door het woord. Toch heeft de Heere aan dat woord, zo moet u het zien, aan dat woord tekenen en zegelen gehecht om ons botten en ons beperkte verstand voor ogen te schilderen, te doen tasten, te doen ruiken enzovoort. Ze smaakt en ziet dat de Heere goed is. Daar is het voor gegeven. De Heer heeft dus aan het woord zegelen gehecht. Nou, de Romeinse kerk heeft die zaken van elkaar losgemaakt. Die heeft gezegd, wij hebben aan de tekenen genoeg. Dus er vindt een ceremonie plaats. Er is geen verstaanbaar woord bij, maar er is wel een sacrament. En als het sacrament maar wordt toegericht en wordt geschonken, en dat mag dan ja, gelardeerd worden met allerlei Latijnse teksten die je niet kunt verstaan, maar dat doet ook niet de zaken, als het maar gebeurd is. Onze reformatorische vader hebben gezegd, een sacrament bestaat altijd, ik heb u dat vaker gezegd, maar uit een woord en uit een element. Een woord en een element. Het element is datgene wat ik zie of wat ik voel of wat ik hoor, maar het woord moet erbij. Pas als het woord en het element samenkomen, vormen ze een sacrament. En daarom vindt u ook, tot uw ergernis misschien, in het doopformulier en het avondmaalsformulier, vindt u altijd een didactisch gedeelte voorafgaand. Er wordt eerst onderwijs gegeven, dat wat uitleg geeft, wat een woord voegt bij het element. Bij het avondmaal moet er het besef geboren worden dat dat brood op zichzelf niet is waar het om gaat. En dan zegt ons formulier ook, wij moeten niet met onze zintuigen, even mijn woorden, aan die uiterlijke tekenen blijven hangen. Maar wij moeten door het woord en het element, door het geloof gebracht worden tot die betekenende zaak die daardoor wordt afgeschilderd. Ziet u? En daar hebben we de vorige keer laten zien dat de hele schrift door de Heere steeds allerlei tekenen heeft laten geven. Heel de tempeldienst en de tabernakeldienst is één afschildering die heel goed aansluit bij het zienlijke van de mens. En het reukofferaltaar sluit zo goed aan bij het geurenvermogen van de mens. En als we zo denken aan bijvoorbeeld het paascha, dat die kindjes dat lammetje dan zo een aantal dagen in huis moeten hebben. En ze mogen dat lammetje voelen en ze mogen dat ruiken en ze mogen dat bekijken. En al die zintuigen doen mee. Zodat als vader het mes moet opheffen om dat hele lieve kleine beestje te doden. Dat al die kinderen dat door merg en been voelen gaan en zeggen, moet dat lieve kleine onschuldige beestje nou sterven? Opdat ze leren zouden dat door dat zichtbare heen, met een uitleg daaraan gevoegd, het oog mag vallen op Christus. Als het lam van God wat de zonde der wereld wegneemt. Die tere Christus en die vriendelijke Christus en die zachtmoedige Christus en die liefdevolle Christus. En die moest sterven, moet dan zo'n klein lief lammetje sterven wat niets verkeerd heeft gedaan, ja. Moet zo'n milde en zo'n vriendelijke, tere Christus dan sterven? Ja. Waarom dan, mijn kind? Papa, waarom? Waarom moet dat kleine beestje dan toch sterven? Waarom moet die dierbare Heer Jezus, die zich in al die gelijkenissen, al die wonderen heeft laten zien als de milde zegenader, waarom moet die sterven, papa? Dat is jouw schuld, kind. Dat is uw schuld. Het waren niet de Joden die u kruisten, Heer Jezus. Maar het zijn mijn zonden die spiezen zijn die Christus zijde hebben doorstoken. Het zijn mijn zonden die spijkers vormen, die door die milde handen worden geslagen. Vader, waarom moeten die milde handen worden doorboord? Vanwege de zonde. Vader, waarom moet dat milde hoofd met die vriendelijke ogen, waarom moet dat overlopen door bloed, terwijl er een doornenkroon opgeslagen wordt? Waarom moet dat, Vader? Vanwege onze zonde. Kijk, dat is zichtbaar onderwijs. En zet daar nou eens die zondelust tegenover. Dus die kwade begeerte die je dan hebt en die is ingekomen en die begint de zonde te baren. En zet nou eens die kwade begeerte, dat kleine ogenblikje van lust en van bevrediging, zet dat nou eens naast zo'n vlijmscherpe doorn en besef dan eens dat zondige van u, dat heeft Christus het bloed uit zijn hoofd en uit zijn handen en uit zijn voeten en uit zijn zijde doen druppen. Dat is de dure prijs van zonde. Dat is het intens gemeen en het intens walgelijke van de zonde. Het hatelijke van de zonde, toch of niet? U zegt, ik ben een kind van God. Haat u de zonde dan? Als u een kind van God bent, als u met Christus verenigd bent, is Hij uw bruidegom, is Hij uw liefste, niet dan? En kunt u dan verdragen dat uw allerliefste, uw allerbeminnelijkste Christus moet lijden omdat u zo nodig moet zondigen? Ziet u, een zichtbaar teken hebben we nodig, we hebben beelden spreken nodig, we hebben zintuigelijke zaken nodig in die sacramenten om dieper in te worden geleid in die werkelijkheid, wat het betekent om te zondigen. Wat betekent om zondaar te zijn? En zo hebben we de vorige keer stilgestaan bij de heilige doop. Hè? We hebben gezien hoe als daar een zondaar onder water gaat. En kinderen, zomaar heel eenvoudig. Als je nou van de zomer ergens aan het zwemmen bent. En er is een kindje dat gaat onder water. Het komt niet meer boven. Dan word je toch, zeg je toch, het gaat verkeerd. Toch? Dat kind vindt daar de dood. En dat is wat de doop ons wil betekenen. Wat ons de doop tekent, die zegt, u bent van nature onder water in de dood. U bent van nature, ligt u daar in de golven van Gods eeuwige toorn. Dat zegt ons, dat schildert ons de doop. Dan is het afgedaan met dat romantische, fijne, oh, ons neefje wordt gedoopt, fijn, we gaan ook naar de kerk en dan gaan we daarna, doen we koffie en een geweldige koek en dan is het zo fijn en zo gezellig en wat heeft het een mooie doopjurk aan en nee, heb je nooit gezien wat dat doopvond betekent? Dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Dat ze de eeuwige toorn van God verdiend hebben. Dat ze dood zijn in zonde en misdaden. Dat betekent ons dat water. Weg, romantiek. En welkom, werkelijkheid. Dat is wat we doen als we gedoopt worden. Dat moeten we zien. Dat als er geen eeuwig wonder gebeurt, als die ware wedergeboorte niet plaatsvindt, dat wij nooit uit dat water zullen opstaan en dat wij in die dood zullen blijven. U zegt, ik dacht dat ik in gevaar was om te sterven en ik dacht dat ik in gevaar was om de eeuwige dood in te moeten gaan. Maar mens, kijk eens naar de doop. Je loopt niet het gevaar dat je de eeuwige dood ingaat om. Je bent in de eeuwige dood. Je bent onder water. Dat maakt het veel erger. U bent niet in gevaar. U bent verloren. Dat betekent ons die doop. Dat tekent ons de doop. Ik heb vorige keer ook al gezegd dat dat doopformulier dat anders dan dat zo teer en zo onderwijzend onze blik steeds op zaken werpt. En zegt, als u nou naar dat water kijkt, dan moet u niet alleen denken aan dat de dood symboliseert, maar u gebruikt water toch thuis om dingen te reinigen. Om dingen schoon te maken. En zeker voor de Israëlieten was dat heel duidelijk. Die moesten heel veel dingen in de tempeldienst door water reinigen. Als je het woordje voor dopen, hè, baptizo, dat als je dat woordje gewoon terugzoekt in de schrift, Dan vind je dat ook steeds bij de tempeldienst. Dat ze de kannen en de allerlei gereedschappen moesten ze dopen in het water om het te reinigen. En daarom moet ons dat worden betekend dat zowaar als wij worden gedoopt in dat water, zo waarachtig zijn wij onrein. En zijn wij vuil en moeten wij gereinigd worden van onze onreinheid. Ziet u? Ik zal niet alles weer herhalen van vorige week, maar ik hoop dat dat voor eens en voor altijd uw doopdiensten verandert. En dat het wat ik vorige keer ook zei, dat dat gebeurt, wat een zo'n oudvader eens zei, leer het volk hun doop verstaan en ze zullen zalig worden. Ga eens beseffen, de Heere mocht het u geven, dat u de doop ging verstaan, wat het wel niet betekent om midden in de dood te liggen. Dat is het. Dus als de catechismus vraagt wat zijn sacramenten, dan zeggen onze vaderen, sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen. Allereerst zijn het dus tekenen, het beeld iets uit. Ziet u? Ik had eigenlijk met u willen lezen uit Jozua 2. Maar ik heb iets anders gelezen, misschien mag ik er nog wat over zeggen zometeen. Jozua 2, als we daar lezen over Rachab de hoer. Als Rachab de hoer daar met die verspieders in aanraking komt en ze gaat dan getuigenis geven dat ze heeft gehoord van die Heere die de wateren van de Schelfzee heeft uitgedroogd. Die, waarvan ze gehoord heeft dat die God die koningen daar in Kanaan heeft verdreven, dan zegt ze ons hart versmolt. En er bestaat geen moed meer in iemand in onze stad. En dan zegt ze, wij zijn dus in heel groot gevaar. Als u komt met uw God, dan blijven wij als heidenen, als zondige heidenen, blijven we nergens. Wij zijn ten dode opgeschreven, wij gaan verloren. En daarom is er geen moed meer in ons en is ons hart is versmolten. Ik zou eigenlijk willen vragen vanavond, kent u dat? Dat je met de God van Israël te maken hebt gekregen. En dat je hart versmolt. En dat je moed verging. Om tegenover deze God overeind te blijven. En dan vraagt ze aan die verspieders of ze haar willen sparen. En die verspieders die geven dan geen afwijzend antwoord. En dan is het heel opmerkelijk, hè. Dan vraagt ze en dan zegt ze, geef mij een waarteken. Dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden. Als ook mijn broeders en mijn zusters. Met alles wat zij hebben. En dat gij onze zielen van de dood zult redden. Ze zegt, ik wil u vragen of u wil zorgen dat wij gespaard zullen blijven. Maar met alleen uw woord kan ik het niet doen. Ik wil een waarteken van u. U zegt, nou, dat vraagt u nogal wat. Ja, maar het is een zaak van leven op dood. Het is een zaak van leven. Als heel die stad straks instort, hè? En ze zegt, ja, ze hebben het wel gezegd. Maar ze zegt, het is een zaak van leven op dood. Moet zeker weten, ik moet een waarteken hebben. Dat is weer zo'n vraag, hè? Als u nou zegt, ik ben met geestelijke dingen bezig. En u zegt, ik kan toch niet zeggen dat de Heere zich altijd onbetuigd laat in mijn leven. Maar mag ik u dan vragen vanavond, weet u het zeker? U zegt misschien, nee, ik weet het niet zeker. U zegt maar dat, ja, dat weet ik niet zeker, maar ja, ik vraag me ook af of dat nodig is, of iets zeker moet kunnen weten enzovoort. Nou, dat is een heel veeg teken. Want deze vrouw die ziet dat het een zaak is van leven op dood. En ze zegt, ik moet het zeker weten, ik moet een waarteken hebben. En als u in het geestelijke niet op zoek bent naar een waarteken en naar een zegel en naar vastigheid en zekerheid, is dat een veeg teken. Dan is de vraag of u ooit gezien hebt dat het een zaak van leven op dood is. Ze willen een waarteken. En dan gebeurt er iets bijzonders. Hè? Dan zeggen ze, hang dat koord maar. Dat scharlaken koord. Maar uit het raam. Over de muur. Als we nou een ogenblikje daar even naar kijken met elkaar in gedachten. We staan aan de buitenkant van die muur van die stad. En we zien dat koord zo hangen. Hè? Dan moeten we eerst eens vragen, kinderen, wat betekent dat koord eigenlijk? Waar was dat koord eigenlijk voor? Hadden alle mensen in de stad in Jericho zo'n koord in huis? Nee. Zij had dat koord in huis omdat mannen die bij haar op bezoek wilden komen om daar ongerechtigheid te bedrijven, dat veelal niet durfden om dat binnen de stadsmuren te doen, dan zouden mensen het kunnen zien. En dan kwamen ze stiekem s'avonds, als de schemer viel, kwamen ze bij de buitenmuur en klommen ze met dat scharlaken koord naar boven om bij Rahab op bezoek te gaan. U begrijpt wel, ik spreek op zo'n wijze. Dus dat koord van Rahab, dat is een heel indrukwekkend koord. Dat is een teken van haar ongerechtigheden. En je zou zeggen, nu ze de Heere, de God van Israël, in haar leven is gekomen en ze heeft gezien van zijn majesteit en van zijn macht, dan is het eerste wat ze doet, is dat Xalah koord in het vuur werpen. En die verspieden ze, die mogen dan door de geest van God geleid, mogen ze zo'n hele wijze raad geven. Hang dat koord uit het raam. En dat koord symboliseert het verleden, de dood en de ongerechtigheden van Rahab. En tegelijkertijd, dan moet u me niet kwalijk nemen hoor. En toch zeg ik het. Dat koord symboliseert nog iets anders. Het symboliseert haar redding. En zo scharlakenrood als dat koord is van de zonde. Net zo scharlakenrood is dat koord, heenwijzend naar het bloed van Christus, wat wast en reinigt van alle zonden, ook van Rahab. En hier zie je het. Dus zoals dat doopwater enerzijds wijst op onze ongerechtigheden en op onze dood, en tegelijkertijd door het geloof een beeld is van het bloed van Christus tot afwassing en reinigmaking en levendmaking, zo is datzelfde koord enerzijds een ontzaglijke aanklacht voor haar. Al die tijd nog uit het raam gehangen. Is er wat? En aan de andere kant is het een prediking. Een scharlaken koord. En als de hele stad instort, staat er nog één stukje overeind. Is er wat? Waar Rahab woonde. Zegt de slechtste vrouw van de stad. Ik had verwacht dat alles bleef staan behalve dat stukje. Ja. En daar ken je geen genade. God zoekt het verlorene, het meest walgelijke, het meest vuile, om het schoon te wassen. Die is Christus toch. Ik zie vanavond mensen zitten die zeggen, ik ben zo ontzaglijk vuil. Kom ermee voor de dag. En de Heere zal niet laten. Ik zeg dat vanavond, misschien doe ik u pijn, maar de Heere laat het soms toe, hè, dat dat koord wat tegen je getuigt, hè, nog heel lang uit het raam moet hangen. Soms heeft de Heere al heel veel vergeven, wat zeg ik, alles vergeven. En toch word je steeds geconfronteerd met datgene wat er nog hangt. Wie het verstaat, die verstaat het. Maar dat is een teken voor haar. Ziet u tweeledig, hetzelfde teken en een totaal andere betekenis. En is u nog iets opgevallen? Zij vraagt niet alleen of dat stukje muur mag blijven staan waar zij dan in woont. Ze vraagt ook of dat voor haar vader en voor haar moeder en voor haar broeders en voor haar zusters en alles wat ze hebben gelden mag. Dat is mooi. Dus ze sluit een verbond met die verspieders. En in dat verbond, dat behelst niet alleen Rahab, maar dat behelst ook haar vader en haar moeder en haar broers en haar zussen. En ze heeft waarschijnlijk geen kinderen gehad. Sterker nog, dat weet ik wel zeker, anders had het erbij gestaan. Dan had ze dat verbond gesloten en gezegd, dan ook mijn kinderen. Nou ja, en daar, ik heb er heel veel behoefte om daar ook naartoe te mogen gaan spreken. Maar hoef vanavond nog heel veel andere dingen zeggen. Misschien dat het nog kan en anders volgende keer, als de Heer het geeft. Hè? Maar denk er maar vast over na. Lees dat vanavond maar eens. En leg er je vinger maar bij. Zeg, Heer, nou heeft u mij genade gegeven. Maar niet alleen mij, maar ook mijn vrouw, alstublieft. Maar ook mijn man. Maar Heer, ook mijn kinderen. Maar ook nog mijn oude vader en moeder. En ook nog mijn broers en mijn zussen. Heer, ach, niet alleen ik.
Dat straks als die dag komt, dat heel de wereld in vuur en vlam gezet wordt. En Christus komt om gerechtigheid en gericht te doen. Niet alleen ik behouden mag zijn, maar ook degene die ik lief heb, Heer. Ziet u, dat verbond, hè, dat zit dat gunnende en dat ruime aspect in. En ik ben u vast voor, misschien zegt u nou, en was die broer van Rahab dan ook bekeerd? Weet ik niet. En de vader? Ik weet het niet. Maar wat ze wel hebben gekregen, ze hebben gedeeld in de gunsten van het verbond tussen Rahab en die verspieders. Moet je over nadenken. Misschien stelt u zich wel eens de vraag, hè? Waarom hebben wij in Nederland nou zo weinig natuurrampen en in Nederland nou zo weinig van die oorlogen en zo? Waarom is het hier eigenlijk, waarom gaat het zo vaak aan ons voorbij? Omdat er in Nederland nog van die bondelingen leven, die in een verbond met God leven en daar deelt een heel land nog in mee. Zijn ze dan allemaal bekeerd? Dat zeg ik niet. Zijn alle Nederlanders dan bekeerd? Nee. Maar ze delen nog wel in die gunst die God voor zijn kinderen heeft. En die bijzondere bewaring die de Heer voor zijn kinderen heeft. En daar delen ook heel veel andere mensen ook nog in mee. Daarom zeiden ze vroeger, hè, de kinderen van God zijn de kurken waar de wereld op drijft. Daar drijven heel veel andere mensen ook nog op. Ziet u? Maar goed, ik zal het laten rusten verder. Als we nog wat dieper nadenken waartoe ons die sacramenten zijn gegeven, dan zou ik u kort nog een aantal dingen willen noemen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. De vorige keer heb ik dat u ook al voorgelezen. Ik zou de volgende punten daar nog wat uit willen aanstippen. Het eerste is dat onze Nederlandse geloofsbelijdenis door Guido de Bre geschreven, dat hij zegt, hè, dat het sacrament gegeven is om te beter aan onze uiterlijke zinnen voor te stellen, zowel hetgeen hij ons te verstaan geeft door zijn woord, als hetgeen hij inwendig doet in onze harten. Dus dat is het eerste, daar heb ik al wat over gezegd. Hè? Dus die sacramenten die betekenen iets, die tekenen iets uit wat God doet, zowel uitwendig als wat hij inwendig in onze harten doet. En het tweede is dat die sacramenten gegeven zijn om de beloften van God te verzegelen. En ten derde dat het panden zijn van de goedwilligheid van God te onswaarts. Ten vierde dat het is gegeven om het geloof te voeden en te onderhouden. En ten vijfde dat het gegeven is om de zaligheid die hij ons geschonken heeft vast te maken. Heeft alles te maken met de zekerheid van het geloof. Ik wilde vanavond nog wat citeren uit dat hele onbekende en dat zo weinig gebruikte doopformulier om de doop aan de volwassenen te bedienen. U weet dat ik dat vorige keer gezegd heb. Hè? Hoe verdrietig het is dat een verstoft en een ongebruikt formulier geworden is. De aanklacht van de kerk, hoe dikker de stoflaag is op dit formulier, hoe groter de aanklacht is op de kerk. Waarom worden er zo weinig volwassenen gedoopt? Waarom komen er zo weinig bij de kerk van Christus vanuit het heidendom? Is het misschien omdat dit niet meer van ons gezegd kan worden wat bij de handelingen wordt genoemd over de eerste christengemeente? Ziet eens hoe lief ze elkander hebben. Is dat het? Want er is veel te koop in de wereld, maar geen liefde. En dat viel danig op daar in die eerste christengemeente. Die heidenen zagen dat en die zeiden, ze hebben elkaar lief. Ze hebben hun vrouwen lief. En hun kinderen. Ze zorgen zelfs voor hun doden. Die begraven ze zelfs. Ziet u? Dus de liefde onder elkaar. En laat dat de liefdegeur zijn die ook anderen tot liefde moet nopen. Dus dat formulier van de volwassen doop. Nog kort, hè? De doop toont ons dus de onreinheid van onze zielen aan. De doop is ook een teken en een zegel dat wij een verbond met God hebben. Dat God een eeuwig verbond der genade met ons heeft opgericht. Die doop die betuigt en verzegelt, die maakt vast dat als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Die doop die beeldt uit, zoals dat water over het lichaam gaat en dat lichaam reinigt, zo beeldt die doop uit dat de zonden worden afgewassen. En ik zou wel willen vragen vanavond, zijn er vanavond gekomen die zeggen, ik ben zo vuil en zo zwart en ik heb maar één hartstochtelijk verlangen. Heere, maak me eens schoon en maak me eens rein. Nou, zie dan hier in de doop, zie het maar voor ogen hoe die doopeling onder water gaat. En hoe hij uit het water opkomt, helemaal nat. En het water, dat druipt van zijn lichaam af en neemt het vel van zijn lichaam mee. En zo waarachtig als die doopeling zo uit het water komt, zo reinigt het bloed van Jezus Christus van alle zonden. Wat een teken. Wat een boodschap. Uw zonden kunnen worden afgewassen door het bloed van het lam. U kunt schoon gewassen worden. U kunt rein worden. Het betuigt en bezegelt ook ons aandeel in de Heilige Geest. Dat wij tot lidmaten van Christus worden aangenomen. En dat de Heilige Geest in ons hart wonen wil. We zien het bij de doop van de Heer Jezus. Er daalt een duif neder. Ook weer zo'n beeld. Weer voor het oog. Het gebeurt. En u ziet de duif komen die de Heilige Geest symboliseert. En zo waarachtig als de Heer Jezus uit het water opkomende de duif ontving, symboliserend de Heilige Geest, zo ontvangt een ieder die met Christus uit het water opkomt de Heilige Geest. Geest geschonken. Daarom wordt het ook wel genoemd in de Bijbel met de Heilige Geest gedoopt. Dat je die geest ontvangt die hier in dat hart, dat vuile hart, intrek neemt en komt wonen. Die doop is ook een merkteken, een veldteken. Er zijn allerlei dieren waar dat ook bij gebeurt, hè? Bij koeien bijvoorbeeld, hè? Dat ze dat een merkteken geven, als ik dat goed heb begrepen, waarmee je kan zien, hè, van wie die koe is en wie die koe is enzovoorts, bij welke boer het hoort. En zo worden ook Gods kinderen, worden met een merkteken, worden ze gemerkt. Ze horen voortaan bij Christus. Kind van God vanavond, u hoort bij Christus. De Heer Jezus Christus is uw koning. En u loopt in zijn uniform. En u bent gemerkt met zijn merkteken. Het kruis is het merkteken wat uw leven tekent. En daarom wordt u ook gehaat in deze wereld. Want ze hebben allemaal dezelfde koning. Van vroom tot goddeloos. Maar iedereen die buiten Christus is, is met het veld en merkteken van de Satan getekend. Maar Gods kinderen zijn met een ander teken getekend, het kruis. Die zijn van koning Jezus en die willen graag naar zijn bevelen horen. En die willen graag zijn wil doen en die willen graag hem dienen. En die zeggen misschien soms wel, ik zal voor u strijden, net als Petrus. Nou ja, dat kan niet in dat leger, want de Heere zegt, ik zal voor u strijden. En gij zult stiller zijn. Maar het kan wel de liefde zijn. Hè? Die wil wel voor deze koning strijden. Maar het is een wonderlijk leger. Want die soldaten lopen alleen maar achter koning Jezus aan. Dat is het. Nou ja. Bent u een volgeling. Gemerktekend. Door Christus. Dat betekent dat u niets wil weten dan Jezus alleen. Als iemand komt en begint een heel verhaal. Dan zeg u stop maar. Want ik moet hem volgen. En als de zonde aan de deur klopt, zeg kom toch. Zeg ik kan niet, want ik moet achter Christus aan. En als iemand komt met weer een enorm prachtig idee of een prachtige leer en u luistert wat en u zegt, is het Christus alleen? Nee, nou dan moet ik het niet horen, want ik moet achter Christus aan. Ik ben van hem. Ik ben gekocht, ik ben gemerktekend en ik heb maar één doel, achter hem. En dat is eigenlijk een heel overzichtelijk leven, want hij zet gewoon zijn treden zo en ik zet ze zo in zijn spoor. Dat is een heel eenvoudig leven. En daarom als u vanavond hier zit en u zegt, ik geloof echt dat ik Christus mag kennen, maar ik heb geen eenvoudig leven. Misschien dat u niet dicht achter hem aan loopt. Want dat is het spoor, hè? Dus gemerkteken, dat is wat de doop doet. En daarom zegt ook het doopformulier, zegt ook dat brengt ook iets met zich mee. Hè, dus het is niet alleen heel mooi om gedoopt te zijn en om gemerkteken te zijn, maar het eist ook wat. En wat eist het dan? Een nieuwe gehoorzaamheid. Om deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen. Op hem te vertrouwen. Hem lief te hebben met ganse harten en van ganse zielen. En van ganse gemoeden. En met alle krachten. En dan, hè, en de wereld verlaten. En de oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven achter hem aan wandelen. Nu stap ik rustiger. Ik betreed een effe baan. Achter hem aan. Dat is het leven. En dat hoort bij de doop. Degene die waarachtig gedoopt is en waarachtig met Christus verenigd is, wordt geroepen tot een nieuwe gehoorzaamheid om na een betoning van zo'n onuitsprekelijke liefde, hè, die u geroepen heeft uit de duisternis en gebracht heeft tot het wonderbaar licht, om nou, hè, in ware dankbaarheid hem iets daarvoor te vergelden. En wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer, voor zijn genade vergelden, wat kan ik eigenlijk doen? Nou, achter hem aan. En gehoorzaam zijn. En goed naar hem luisteren. En hem lief hebben. Met je ganse hart. Geen gedeeld hart. Niet de mammon een beetje en God een beetje. En niet de carrière God een beetje en God ook een beetje. En niet uzelf. En God, maar God alleen. Dat is de roeping. En dan is dat teken gegeven, ook tot een hele grote bemoediging. Ik herinner me uit mijn kindertijd niet heel veel van preken. Maar één ding dat heeft me altijd zeer geraakt, ik was als klein kind al, dat als dan een doopdienst daar was, en de dominee las dan dat formulier voor, dan las hij die hele tere zinnen. Ik zou ze u vanavond wel op gouden gebeelden schalen willen aanreiken. Moet u horen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen. Wat dan gebeurt er? Zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Dan troosten. Als we uit zwakheid weer in die zonde vallen. En de twijfel weer door je hart giet en alles van binnen zegt. Gij hebt geen heil bij God. Je kunt God kind niet zijn. Die doet dit niet. Die wandelt heilig en jij bent onheilig. Dus je bent Gods kind niet. Nou, zoek dan eens iets erbij om je te troosten. Je zegt, ja, maar ik heb toch dat en dat meegemaakt. Ja, haast de duivel, maar kijk nou eens. Het is geen vruchten. Dat kan niet. Je bent een huichelaar. Want dat kan diep gaan. En daarom zo nodig, hè, dat we dat merkteken, dat veldteken, ook als een troostteken mogen gebruiken. En zeggen, duivel, zei Luther, in zijn allerdiepste nood, riep Luther maar één ding. Duivel, ik ben gedoopt. En hij vluchtte. Hij vluchtte. Want het is geen teken en zegel van mijn volmaaktheid. En geen teken en zegel van mijn heiligheid en mijn rechtvaardigheid. Maar het is een teken en zegel. Een ontwijfelbaar getuigenis dat ik een eeuwig verbond met God heb. En daarom als ik in zonde val, moet ik er niet in blijven liggen. De duivel zegt, blijf maar liggen hoor. Dat heeft toch geen zin. Zondig nou maar door. Nee, niet blijven liggen. De duivel zegt, nou ja, nou kun je wel twijfelen aan Gods genade. Nee, niet aan de genade van God vertwijfelen. Nee. Overmits wij, er is een goede reden voor, voel hier maar, leg je hand er maar op. Zeg, Heere, u hebt het zelf aan mijn voorhoofd vastgemaakt. Een ontwijfelbaar getuigenis dat ik een verbond met u heb. En wist u nog, in dat verbond is niet God een partij en u een partij? Dat is het werkverbond. God een partij, u een partij. En zolang u gehoorzaam bent en dat verbond vervult, dan blijft dat verbond in stand. Nou, dat is misgegaan in het paradijs. Maar het genadeverbond is niet tussen u en God, maar tussen God en zijn Zoon. Die uw plaats heeft ingenomen met een volkomen gehoorzaamheid. Dat is het verbond dat wij met God hebben. En dat is nooit meer te verbreken, want u bent helemaal geen partij. Ziet u, dat is troost. Overmits wij een eeuwig verbond met God hebben, het ligt zo vast in die ander, zo vast in die dierbare Heer Jezus Christus. Daarom, ja, daarom stond ik net daar en toen dacht ik zomaar, wat we hebben gelezen. Het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. God heeft gekeken of er iemand was met wie hij het verbond, de genade zou kunnen oprichten. Of er een partij was, een betrouwbare partij waarmee hij dat zou kunnen doen, maar er was niemand. En toen heeft hij zijn eigen zoon geroepen en gezegd, zoon, laten wij een genadeverbond sluiten. Waarin jij de betrouwbare partij wordt die de zondige mens vertegenwoordigt. En daarom is het een onverbreekbaar vast verbond. En daarom mag u kind van God, daar mag je niet op losleven, denk erom. Denk erom, hè. Maar dat is wel als je dan in zonde valt en je struikelt en je mag weer tot berouw en tot erkentenis van je schuld komen. Mag je ook weer de troost vinden in je doop. Heere, het ligt toch vast, al maak ik het iedere dag weer kapot. Teken tot bemoediging en zegel van het geloof. Ik zal wat dingen overslaan. Ik wil tot slot nog het volgende met u delen. Het is ook gegeven om het geloof te voeden. Dus die sacramenten zijn gegeven om het geloof te voeden. En ik las bij Thomas Shepard eigenlijk een heel indrukwekkend citaat. Ik zal u dat voorlezen. Shepard zegt, het geloof, hoe moet ik het geloof nou beschrijven? Wat is geloof? Hij zegt, het is als een arme vrouw die een kind heeft en die niets bezit om dat kind te geven. Zij neemt dat kind op haar rug en gaat van deur tot deur en zij geeft het kind wat haar gegeven wordt. Dus ze komt bij een deur, klopt aan, er wordt open gedaan. Ze zegt, heeft u wat te eten? Die man of die vrouw geeft iets. Die moeder neemt het aan en geeft het gelijk aan het kind. Shepherd zegt, zo ook neemt het geloof de ziel en voert haar van belofte tot belofte. En wat zij daarin vindt, geeft zij de ziel. Ik zal het u uitleggen. Gods woord is vol van beloften. En al die beloften komen u, kind van God, toe. Want ze zijn allen in Christus ja en amen. Maar wat voor vrucht heeft u van die beloften? Dan alleen als het geloof u als een moeder op de rug neemt, u die niks heeft en niks kunt. Het geloof neemt u op de rug en gaat van belofte tot belofte. En het geloof zuigt als het ware uit die belofte de vruchten en deelt ze met de ziel. Begrijpt u dat? Dat is wat een geloof doet. Ze leidt u van belofte naar belofte. Het geloof heeft niks, de ziel heeft niks, maar de beloften zijn zwanger, zijn vol En het geloof komt en neemt uit die zwangere beloften de vruchten en deelt ze met de ziel. Dat is ook hoe in het sacrament, hè, als dan in de heilige doop bijvoorbeeld, hè, die zaken worden afgebeeld. Hè, dat water, wat dan besprengd wordt op dat hoofdje van dat kindje, heen wijst op de afwassing en reinigmaking van de zonde. En het beloftewoord klinkt van de Heere. Noem maar een woord. Ik zal nooit meer op u toornen en nooit meer op u schelden. En het geloof dat gaat toe naar dat woord. Dat beloftewoord, ik zal nooit meer op u schelden. En het geloof dat neemt dat en zegt, dat is een rijke zaak. En het schenkt het aan de ziel. Zo wil dat sacrament iets uitbeelden. Maar het geloof is noodzakelijk om uit die afgebeelde beloften de vrucht te nemen en aan de ziel te schenken. En daarom zegt ook ons avondmaalsformulier bijvoorbeeld dat we dat avondmaal moeten gebruiken met een gelovig hart. Anders zit u met een stukje brood, het eerbied gesproken, en het blijft een element. En er kan een woord bij komen, dan wordt het wel een sacrament, maar dan is het een heel duidelijke uitleg. Ja, het is brood en het woord erbij, het ziet heen naar het lichaam van Christus, maar het voelt me niet. Het geloof moet daar als die moeder de rijkdom uitnemen en die ziel daarmee voeden. En daarom moeten we dopen en avondmaal niet uit bijgelovigheid of uit gewoonte, maar dat moeten we door het geloof doen, wil het zijn vruchten aan de ziel schenken. Wat u ook allemaal vergeet van deze woorden, mag ik u deze raad meegeven dat u misschien eens biddend en smekend naar zo'n doopdienst zou moeten gaan. Of de Heere uw geloof wil verlevendigen en of hij uw geloof werkzaam wil maken. Ik zeg uw geloof aan wat u van hem ontvangen hebt, om uit die sacramenten die diepe werkelijkheid en die diepe zekerheid en troost te putten. Alleen dan heeft het zijn vrucht. Ik geloof dat er vanavond kinderen van God zijn die het weten, die wel eens een avondmaal gezeten hebben en die prachtige woorden hoorden en prachtige elementen zagen en die dat samen hoorden vloeien tot een sacrament, maar die weer naar huis gingen en zeiden nog altijd leeg. Het voedt me niet. Het sticht me niet. Ik begrijp het wel, maar het raakt mijn hart niet. Daar heeft u het geloof voor nodig en dat heeft u ook niet voor het grijpen. Dat is een gave Gods en daarom moet dat biddend gedaan worden. Die sacramenten moeten biddend beleefd worden. Hij moet biddend naartoe geleefd worden. Opdat het ons vast zou maken. Dat u bij dat sacrament, dat stukje brood in de hand en die wijn, zou mogen geloven, vast zou mogen geloven terwijl u in die beker kijkt. En dat die wijn ziet, dat u geloven mag, zo waarachtig als ik dit slokje neem. En zo waarachtig als deze wijn in mijn lichaam komt. En zo waarachtig als mijn lichaam uit deze wijn de voeding neemt. Zo waarachtig heb ik deel aan het bloed van Christus. En zo waarachtig trekt mijn ziel de voeding uit het bloed van Christus. Zo waarachtig als de wijn en het brood in het natuurlijke mijn lichaam versterken en ik verkwikt weer aan de arbeid kan. Zo waarachtig versterkt en verkwikt dit sacrament mijn ziel. Zodat je soms, nog weken na het sacrament, zegt, het heeft zoveel nagelaten, mijn ziel is zo verkwikt, het geloof is zo versterkt, de zondemacht is even zo klein. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Hoe kan dat eigenlijk? Omdat de Heere geeft dat geloof, hè, dat geloof dat haalt uit die sacramenten, die versterkende kracht. En daarom moeten we die sacramenten niet verachten, niet klein achten. Moeten ze veel hoger achten dan we doen. Ik heb dat vaker gezegd. Er zijn heel wat discussies in allerlei kerken over. Hoe vaak moet je bijvoorbeeld avondmaal houden? Nou, de een zegt 1 keer per jaar, de ander 2 en soms 4 keer. Maar wist u dat onze Dordtse kerkorde een minimum voorschrijft van 6 keer per jaar? Minimaal. Ik zeg dat niet om u in de war te maken, maar ik zeg dit om u op te wijzen hoe onze Dordtse vaderen inzagen hoe hard we het nodig hebben. We hebben het zo hard nodig, want die ziel ligt maar op die rug van dat geloof. En is maar afhankelijk waar het geloof haar brengt. En is afhankelijk of dat geloof voedsel vindt. En dat geloof, dat klopt aan de deur bij het woord en zegt, kom, is er nog wat voor de ziel? En klopt aan bij de sacramenten, is er nog voedsel voor de ziel? Daarom kwijnt de ziel ook weg. Als het geloof aanklopt bij een prediking die niet het ware woord is, ik kan ze geen voedsel krijgen. Daarom kwijnt de ziel weg als er zo lang geen sacrament van het heilig avondmaal wordt bediend. Want die ziel die kwijnt weg, die heeft dat nodig. En we zouden dat veel meer moeten beseffen. Dat onze ziel wegkwijnt en verschrompelt en tekort komt en veracht het in de genade. Dat we de middelen die God, onze goede God, weet u nog? Onze goede God, wetend hoe wij zijn, ons beschikt heeft. Hij weet wie we zijn. Hij schenkt ons daarom die middelen. En wij zeggen, nou, niet nodig hoor. Dat is echt dwaas. Dat is echt dwaas. En daarom, ik hoop dat u door deze 2 lezingen over de doop, de volwassen doop tot nu toe, dat u daarmee een hogere achting voor die sacramenten zult krijgen. En dat u, ook kind van God, zult gaan beseffen. U kunt niet zonder. U zegt, ik mis het niet. Dat is net een teken dat heel slecht met je gaat. Als een mens geen honger meer heeft, is die doodziek. Als een ziel niet meer hongert naar het woord, de redelijke onvervalste melk van het woord en van de sacramenten, is de ziel doodziek. Laten we nou niet wijzer zijn dan God. Hij zegt, u heeft het nodig. Daarom gaf ik het u. Gebruik het dan. Niet uit bijgelovigheid, niet uit gewoonte. Geeft de duivel geen ruimte om allerlei romantiek en zo om te bouwen, om doopdiensten enzovoort. Maar om kruipend op je knieën af te smeken of het geloof iets mag uitzuigen van die diepe, diepe troostgronden. Die in die doop liggen opgetast. Dat hebben we nodig. Echt waar. Echt waar. Misschien zit u hier vanavond, u zegt, er ging de hele avond niet over mij. Ik ben onbekeerd, ik ga niet aan het avondmaal, ik heb geen eens geloof, hoe zou het gevoed moeten worden? Zo waarachtig als dat teken een zegel is van Gods belofte, van Gods goedwilligheid en welwillendheid ten opzichte van zijn volk. Zo waarachtig heeft hij ook u, toen u als kind gedoopt bent, u dat teken gegeven als een zegel van Gods beloften en van Gods welwillendheid, dat hij niet wil dat enige van u verloren gaat. Dus het gaat u wel degelijk aan. Het gaat u wel degelijk aan. En het gaat u aan als u bij een doopdienst bent en u ziet dat kindje besprengd worden. Laat het maar een preek zijn. U bent zo vuil en zo walgelijk in Gods oog. U hebt reinigmaking nodig. U hebt het bloed van Christus nodig. Anders gaat u voor eeuwig verloren. U hebt nodig om gewassen te worden. U hebt vanavond ook gehoord over beloften in de Heilige Schrift. U zegt, dat geldt zeker niet voor mij. Ik moet denken aan wat ik lees in de Bijbel. Dat Petrus, de moordenaars van de Heer Jezus, aanspreekt en zegt, u komt de belofte toe en uw kinderen. En alle die daar verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Als de beloften van de Heilige Schrift de verbondskinderen toekwam met Pinksteren. Die zojuist Christus hadden vermoord. Ben ik dan onbijbel zoals ik zeg. Ook u komt de belofte toe. En uw kinderen. En wat getuigen die belofte dat God welwillend is. Om u zalig te maken. Ze getuigen niet dat u zalig bent. Dat denken mensen soms. Die zeggen, de Heere zegt tegen mij dat ik zalig ben, alleen ik neem het nog niet aan. Dat staat er niet. De Heere belooft dat Hij bereid is om uw zonden te vergeven. Ze zijn niet vergeven. Ze zijn vergeven als u Christus hebt. Als u Hem door een waar geloof hebt aangenomen. Met de armen van Gods geloof. Dat is het ware, zaligmakende geloof. Niet uw geloof en mijn geloof, niet dat brouwsel van onszelf, maar het geloof wat van God geschonken wordt in het dodelijkst tijdsgewicht, waar de ziel met God verenigd wordt, waar de ziel het met God eens wordt, waar de handtekening gezet wordt onder het vonnis over mijn leven. Daar schenkt God de ziel het geloof en zijn zoon, opdat een zondaar Christus met al zijn weldaden mag aannemen en mag zeggen, met Christus ook al zijn beloften in hem. Ja, en amen. Ja. Wie mogen er eigenlijk gedoopt worden? Tot slot. Als het nou gaat over de volwassenen, wie mogen er dan gedoopt worden? Ons formulier voor de volwassen doop zegt het volgende. Hoewel de kinderen der christenen niettegenstaande zij deze dingen niet verstaan, uit kracht des verbonds moeten gedoopt worden. Zo is het, goed luisteren. Nochtans niet geoorloofd de volwassenen te dopen, tenzij die tevoren hun zonden gevoelende, belijdenis doen van hun boetvaardigheid en van hun geloof in Christus. Dus wie mag er volwassen gedoopt worden? Dat zijn degenen die hun zonden gevoelen. U zegt dat is ook wat. Nou, dat is niet wat. Dat is wat God bij allen doet die Hij zaligmakend bearbeidt. Die gevoelen hun zonde. Die vervolgens belijdenis doen van hun boetvaardigheid. Maar ook van hun geloof in Christus. Dus wie mag er volwassen gedoopt worden? Degene die weten wat het is. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is de grond voor de volwassen doop, als de Heer het geeft. En bid u maar mee, willen we proberen om volgende keer nog iets te zeggen over de kinderen. Want als ik u nog kort iets mag voorlezen uit het dankgebed van de doop, van de volwassenen, dan hoort u dit. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen, door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon al onze zonden hebt vergeven. De Heere geven dat we daar de komende week op mogen kloppen, om het geheim daarvan te mogen ontdekken, om dat ook met u te mogen delen. En aan u om ook daarvoor te bidden of de Heere ons dat ook geeft. Want u dacht toch niet als u hier kwam dat ik wat had. Het enige wat ik heb is wat ik krijg. Dus als u nou bidt of ik wat krijg, dan heb ik wat om te geven. Zullen we eindigen. Heere, zo is er weer een einde gekomen aan deze avond. Ach Heere, wij danken u ootmoedig voor uw hulp. Dat u er vanavond bij wilde zijn. En dat u ons niet liet staan met een lege mond en een leeg hart. Maar dat we vanavond met elkaar toch iets mochten zien van dat wonder van genade. Het wonder van uw beloften. Het wonder van dat ware zaligmakende geloof. O Heere, wilt u uw volk verblijden? Wilt u uw volk grondvesten? Wilt u ze zekerheid geven? Wilt u door de doop, door het rechte zicht daarop uw teken en uw zegel hangen, aan de volbrachte gerechtigheid van uw Zoon, opdat ze het mogen weten, niet alleen anderen, maar ook mij, met zekerheid, met bewustheid, vergeving van zonde, geschonken. Heere, gedenk ook aan degene die hier vanavond zaten en moeten zeggen, het is voor mij alles zo vreemd. Ik ken de Heere niet. Ik weet niet van die vrees en van die schrik. Ik weet niet van die liefde en van die vreugde. O Heere, wilt u ze bearbeiden door uw geest? Wilt u ze terechte zicht geven op wie u bent, opdat ze met Rachab en haar familie tot het inzicht mogen komen dat er geen leven meer in ons overblijft als wij te maken krijgen met u. Maar Heere, dat het wonder ook beleefd mag worden waar wij het leven verliezen. Dat we het leven mogen ontvangen in uw Zoon, die het niet zegt, ik geef het leven, maar die het zegt, ik ben het leven. Daarom, lieve Heer Jezus, als wij u hebben, dan hebben we genoeg. Maar als we u missen, missen we alles. Heere, laat ons dan niet alleen, maar kom bij ons. Red ons, woon door uw geest in ons, doe ons de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen, naar huis, naar het vaderhuis daarboven. O, hoe zal de dag zijn, als we niet meer hoeven te zondigen en niet meer, ach, aan alle kanten bestreden worden. Waar we zonder enige verhindering u mogen dienen, zonder vrezen, eeuwiglijk en altoos. Heere, brengt u ons veilig thuis. Mogen we elkaar volgende week, als u het geeft, weer ontmoeten. Zou u ons die diepe rijkdom van uw verbond willen openbaren, ook voor onze kinderen. Want o Heere, wat ligt daar een schat, door velen vertrapt en vertreden. Maar wat ligt er een rijkdom? O Heere, werp het licht er eens op. Opdat we ons zouden verwonderen en weg mogen zinken. Hoe goed u bent voor slechte mensen. Gedenk aan degenen die het moeilijk hebben, Heere, die ziek zijn. Die een ongeneeslijke ziekte met zich meedragen. Heere, ik bid u. Hef hun hoofd omhoog. Doe uw gunst aanschouwen. En wilt u hun harten zo vol maken, dat ze nog maar één ding kunnen verlangen. Wanneer komt u, Heer Jezus, opdat ik eeuwig bij u wezen mag. Amen. Eindigen we door met elkaar te zingen. Psalm 116. Vers 5. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor uw ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Psalm 116 en daarvan het 5e vers.
Stay.